Vanmorgen, lieve mensen, staan we stil bij het voortdurende conflict, verschil van inzicht dat Jezus had met de fariseeën en schriftgeleerden. En zoals we net gehoord hebben, hij geeft ze er flink van langs in Matteüs 23. Dat is voor mij een aanwijzing dat waar de fariseeën voor staan, hem diep raakt, eigenlijk de ziel, de vlam wil doven van wat hij te zeggen heeft. Daarom reageert hij ook zo fel. Voor mijn gevoel heeft het te maken met dit prachtige beeldje wat ik de vorige keer hierachter zag staan, zomaar op de toonbank. Mensen die reiken naar het licht. En dan heb ik een gedichtje over gemaakt. Licht. Reiken naar het licht. Gedijen in haar schijnsel. Genieten van haar warmte. Beschermen tegen en verdrijven van de duistere, negatieve, hopeloze gedachten. Reiken naar het licht. Op veilige afstand vanzelf het licht te moeten zijn. Voor mij staat dit gedichtje voor geloof. Maar juist van de laatste regel, voor mijn gevoel het belangrijkste van het hele gedichtje, op veilige afstand van, en ook geruststellende afstand zou je kunnen zeggen, vanzelf het licht te moeten zijn. Distanceert de fariseeën zich ten opzichte van Jezus. Die ziet dat anders, zoals ik het zie. Rijken naar het licht, denkt die fariseeën. Nee, het licht vastgrijpen. Het vangen van het licht, niet rijken naar het licht. Omschrijven van het licht, het vastleggen van het licht in regels. En daar gaan Jezus en de fariseeën uiteen. Laten we wat meer op hen, de fariseeën, inzoomen. Het woord fariseeën betekent apart gezet of gescheiden. Ze worden voor het eerst vermeld in de vier evangeliën en handelingen, waarbij ze enorm geobsedeerd zijn op handhaving van de wetten van Mozes. Dat vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in de derde eeuw al voor Christus. Dus dat heeft een enorme traditie. En dan krijg je het ook zomaar niet uit natuurlijk. Ze zouden toen ontstaan zijn als reactie op het aanvaarden door sommige Joden van Griekse gewoonten. En de fariseeën gingen deze gewoonten bestrijden om de zuiverheid te bewaren. En dat is op zich positief. Dus de bedoeling is positief. Ze hadden ook daarom ook veel steun van de bevolking die zich daarin herkende. En grote invloed in het Sanhedrin, dat is het Joodse gerechtshof. Ze geloofden in de opstanding van de doden en dat het leven vooraf door God was bepaald, dan wordt het al wat griezeliger. En dat God van tevoren wist, dan wordt het nog griezeliger, wat er in de bestemming van de mens zou gebeuren. Het gaf hen blijkbaar zekerheid en rust. Ze legden sterk de nadruk op het onderhouden van de wetten van Mozes. Ze vonden dat de wet boven alles stond. En dat in die wet lag zelfs, ging zover dat in die wet het eeuwige geluk lag opgesloten. En ik vind het ook niet verwonderlijk dat Jezus in Matteüs 23 heel positief over de fariseeërs en de schriftgeleerden begint. Misschien hebben we daar overheen gelezen. Omdat hij daarna flink van leer trekt. Hij zegt namelijk in het begin: ze hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen. En handel daarna. Dat zegt hij in het begin. Geweldig toch? Hoe mooi had het kunnen zijn? Maar daarna, zegt Jezus, maar handel niet naar hun daden. Want ze doen niet wat ze jullie voorhouden. En dan gaat hij uitpakken. Gaat hij ze ontrafelen. Gewoon in de blote kont. Hij zegt over de farizeeën en schriftgeleerden dat ze de regels niet als middel zien, maar als een zware last. Hij vertelt dat ze alleen maar gezien willen worden hoe goed ze wel niet zijn. Ze betalen netjes hun tienden, zegt hij bijvoorbeeld, maar verwaarlozen de dingen die veel zwaarder zouden moeten wegen, zoals recht, barmhartigheid en trouw. Hij zegt bijvoorbeeld, de buitenkant van hun beker is schoon, maar de binnenkant zit vol met gif en roofzucht. En dan komt die geweldige uitspraak, mooi beeldend neergezet door Jezus. Ze zijn als wit gepleisterde graven. Wit gepleisterde graven. Mampie en ik hebben net van de week het hele huis gesaust. Helemaal een soort wit gepleisterd. Mooi, schitterend aan de buitenkant, maar doods, het leven verstikkend, zegt Jezus, aan de binnenkant. Als ik denk aan de farizeeën en schriftgeleerden, komt bij mij het beeld naar voren, goed, beter, best. Je zou kunnen zeggen, komt het woord perfectionisme naar boven. En dan heb ik thuis een heel mooi boek, De Moed van het... In de Moed van de Imperfectie van Brené Brown. En die zegt dat perfectionisme niet hetzelfde is als je best doen. Het heeft niets te maken met gezonde prestaties en groei, zegt ze. Perfectionisme, zegt ze, is de overtuiging dat we, als we perfect leven en perfect uitzien, hè, stropdas, en alles perfect doen, de pijn van verwijten, afkeuring en schaamte kunnen minimaliseren of zelfs voorkomen. Perfectionisme is een vorm van zelfbescherming. Een loodzwaar schild dat we met ons meeslepen vanuit de gedachte dat het ons zal beschermen, terwijl het juist datgene is wat ons ervan weerhoudt onze vleugels uit te slaan. Perfectionisme is geen vorm, zegt ze, van zelfverbetering. Waar het bij perfectionisme in wezen om draait, is goedgekeurd en geaccepteerd te willen worden. De meeste perfectionisten werden als kind geprezen om hun prestaties en gedrag. Ergens onderweg hebben ze de volgende gevaarlijke en belemmerende overtuiging opgepikt. Ik ben wat ik doe en hoe goed ik dat doe, daar ben ik. Plezieren, presteren, perfectioneren. Gezonde inspanning, daar is helemaal niks mis mee, dat is op jezelf gericht. Hoe kan ik beter worden ergens in? Prima. Perfectionisme is op de ander gericht. Wat zullen ze ervan vinden? Wit gepleisterde graven. Wit gepleisterd. De imperfectie als het ware weggewerkt, ontkend. De schone schijn hoog houden. De kwetsbaarheid van verdriet, pijn en lijden heel diep wegstoppen. Als het ware wegpleisteren. Dat net lijkt alsof het er niet meer is. Krampachtig wegpleisteren naar perfectie. Alles willen weten. Verklaren. Meetbaar maken. In kaart brengen naar een steeds betere samenleving. Het onderwijs is daar bijvoorbeeld ook een voorbeeld van hoe dat tegenwoordig gaat. Wit pleisteren. Je indekken. Indekcultuur wordt ook wel genoemd. Moet witter zijn dan wit. Maar, zegt dit Bijbelgedeelte, het is doods. Doods omdat het niet overeenkomt met en herkenbaar is met het leven van alle dag. Beste farizeeën en schriftgeleerden. Jij bent zo overtuigd dat de waarheid uit jouw mond komt. De waarheid die vol in je hoofd zit. En die jij rationeel zichtbaar maakt. Jouw religieuze poppenkast is geboren. Religieuze poppenkast. Jij bezondigt je aan psychisch leed. Jij hebt het geloof uit je hoofd geleerd. Je hebt je gevoel gerationaliseerd. En je hebt je hart aangepast aan de leer. Jij verheft de regels boven de liefde. En elke keer dat ik jou ontmoet, praat je vol overtuiging. Maar overtuigen, dat is iemand een tuig omdoen, zoals bij een paard. En dan meetrekken, jouw kant op. Je praat vol overtuiging, maar het voelt zo leeg. Doe mij Jezus dan maar. Jezus die naast de mensen staat, ervaringen uitwisselt. Energiestromen op gang brengt en verbindingen legt. Jezus die uitgaat van de kracht van de kwetsbaarheid, elke keer maar weer. Beste farizeeën en schriftgeleerden, ik ga toch een poging doen om elkaar te ontmoeten. En ik heb een gedichtje over mezelf gemaakt. Niet dat ik het allemaal zo precies weet, goddank niet. Sterker nog, ik las een tijd geleden op een muur in Antwerpen de volgende spreuk. Niets is in het geheel waar en zelfs dit laatste niet. Dus. Maar beste farizeeën en schriftgeleerden, misschien vinden we elkaar in het volgende gedichtje. Leven is leren te relativeren. Ook als het helemaal niet kan. Pak dan toch het moment waarin je de zelfspot herkent. Zelfspot. Heerlijk. En drink op het leven. Al is het maar even. En zing. Ik voel me vrij. Dood aan die azijnpisser in mij. Wit gepleisterde graven, alsjeblieft niet. Geef mij maar graven die afbladderen. Geef mij maar graven die imperfect zijn. En ook nog het liefst graven die scheuren hebben waar het licht doorheen schijnt. Licht in de zin van, ik ben niet wat anderen van mij zeggen. Ik ben niet wat anderen over mij denken. Ik ben niet wat ik denk te moeten zijn. Ik ben samen met jou. En met jou, God. 24 uur per dag. Goed genoeg. Zoals ik ben. Ik heb jou nodig. Dat erken ik. Kijk mij waardevol. Voel mij lief. Luister mij gelukkig. Raak mij in beweging. Vind mij alsjeblieft en accepteer mij alsjeblieft in de imperfectie. Vind mij ook in het ongelukkig zijn. Vind mij als ik het even niet meer weet. En in ons stuntelen, ploeteren en twijfelen vinden we elkaar perfect. En dan zal ik mij pleisteren in de kleur die bij mij past. Amen.